Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over gezondheid. De vorige keer bespraken we het begrip intelligentie. En onze gezondheid is er natuurlijk nauw mee verweven met het intelligentiebegrip. Zo goed als we een intelligentie hebben voor onszelf en een intelligentie hebben met elkaar, een interne en een externe intelligentie, en een intelligentie om die twee dingen te combineren, zo ook hebben we dus een individuele gezondheid en een sociale gezondheid en een geestelijke gezondheid die zowel individueel als sociaal is en die die twee dingen bij elkaar moet brengen. Gezondheid is dus een onderwerp dat deze verschillende terreinen bestrijkt. En daar hoort ook een bepaalde discipline bij. De individuele gezondheid is een discipline van je dagelijkse leven. Hè, waarbij we onderscheid maken tussen actief optreden en voor jezelf rustig blijven. Waarbij we een onderscheid maken tussen mentaal bezig zijn en bezig zijn voor je fysieke gezondheid. Dit is de individuele gezondheid. Dat vereist een discipline. Dat vereist ook een bepaalde orde van de tijd. Per slot van rekening heet deze site ook de orde van de tijd. Die individuele discipline noemen we over het algemeen de bewustzijnsvereniging. Ook wel de yoga genaamd. En dat is zowel een geestelijke als een lichamelijke discipline. In de yoga komen we tot vereniging van het bewustzijn. In het besef dat je verenigen in materiële zaken steeds een ego oplevert. Steeds een tegenstelling oplevert ten opzichte van een andere vereniging van materiële belangen. Deze materiële verenigingen noemen we meer politieke partijen. Dan komt men tegenover elkaar te staan in een bepaalde eenzijdige benadering van de materie. De yoga is de vereniging van het bewustzijn die stelt van, te midden van al die dualiteit, van die tegenstellingen van de materie, hebben we ons te verenigen in de geest. Alleen in ons bewustzijn kunnen we de eenheid vinden waarmee we die verscheidenheid kunnen overzien. En dat is dan ook het motto, het dictum waar we van uitgaan. Eenheid in verscheidenheid. Dat is niet een verzinsel van mij. Dat is ook niet specifiek voor de yoga. Dat is ook een uitgangspunt in de Europese Unie. Is ook een politiek uitgangspunt. Dus we dekken filognostisch, dekken we net zo makkelijk een spiritueel uitgangspunt als een politiek uitgangspunt. Met dit soort uitspraken als eenheid in verscheidenheid. De individuele gezondheid in termen van yoga vereist natuurlijk een bepaalde geest. Je hebt daar een bepaalde geest voor nodig. Een bepaalde leerschool. En wij christenen verenigen ons in de geest in wat wij gnosis noemen. Daarom heet ook de site, wat de geest die we verdedigen op deze site, de Orde van de Tijd, heet filognosie. Liefde voor die spirituele, geestelijke kennis van de bewustzijnsvereniging. Nu zijn er eigenlijk twee soorten van gnosis. We hebben willen we van gezondheid spreken, moeten we ook duidelijk maken waar die autoriteit nou precies ligt. Want de geestelijke gezondheidszorg heeft problemen met jou als jij niet goed kan zeggen waar jij je ideeën vandaan haalt. Als dat zomaar uit de lucht komt vallen, als je dat zomaar uit je duim zit te zuigen. Ja, dan zeggen ze van ja, dat is een confabulatie. Dat heb je bij elkaar verzonnen. En dat moet dan de orde in de wereld voorstellen. En dat kunnen we niet zomaar accepteren. We kunnen niet zomaar zoals een schrijver met een boek bijvoorbeeld, een fantasiewereld in elkaar gaan zetten en zeggen dat we dan gezond zijn. Zo werkt de samenleving niet. Hè? We moeten elkaar kunnen begrijpen. Dus als we het over gnosis hebben, over wat voor soort gnosis hebben we het dan? We hebben dus de klassieke christelijke gnosis. Daar weten we eigenlijk niet zoveel vanaf, omdat we pas iets van 50 jaar geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog, ontdekten we ergens in een grot bij Nag Hammadi de gnostieke geschriften, de integriteit van de gnostieke geschriften, die we wel kenden enigszins van links en rechts al. Maar dit was een verzameling gnostieke verhalen die we nog niet eerder hadden gezien als een integriteit van gnosis. Die geschriften kenmerken zich door het indelen van de krachten en de machten en de belangen van de geestelijke vereniging. In de gnosis is sprake van emanaties, die ze ook wel eonen noemen, en van krachten en machten, die ook wel de argonten worden genoemd, die weer samenhangen met het pleroma, een bepaalde volheid van God. En dat is de manier waarop wij denken in geestelijke vereniging, christelijk. Maar daar zit ook een bepaald idee van hiërarchische ordening aan vast. En op dat punt ontstaat er een verschil tussen de christelijke gnosis en de filognosis zoals we die uitdragen hier op deze site. De filognosis houdt rekening met meer dan alleen maar de gnosis van het Midden-Oosten. De filognosie houdt rekening met, zoals al eerder gezegd, allerlei verschillende geestelijke opvattingen die de multiculturele samenleving herbergt. We houden rekening met latere ontwikkelingen in het christendom en de filosofie. We houden rekening met de islamitische opvattingen. We houden ook rekening met opvattingen binnen de Chinese filosofie, Confucianisme en Taoïsme. Ook met Japanse variaties erop van het boeddhisme en het Shinto-geloof, het Shintoïsme. Maar we houden ook rekening met de integriteit van de Vedische filosofie, van de yoga-filosofie en de aanverwante zienswijzen die daarmee samenhangen. En wat we dan hindoeïsme noemen. Als we al deze vormen van geestelijke kennis combineren, dan spreken we van filognosie, liefde voor de geestelijke kennis. Als we spreken over enkel de gnosis, is dat wat het geïsoleerde christendom voor zichzelf heeft opgehoest aan, naar eigen inziens, noodzakelijke ordeningen van de geestelijke krachten en machten en elementen en personen die van belang zouden zijn. Je zou dus kunnen concluderen dat in de gnosis in het algemeen we komen tot een inzicht in een bepaalde structuur van de kennis, van personen en machten en krachten die ons een bepaald referentiekader verschaffen. Goed, dit referentiekader breiden we dus uit van de christelijke gnosis naar de soort wereldgnosis, een filognosis, waarbij we dus ook de Vedische cultuur tegenkomen om als de oudste manier om die geestelijke kennis in te delen. En als we daar rekening mee houden, dan ontstaat er dus een zekere herschikking van die geestelijke waarden. Heel concreet komt dat erop neer dat bijvoorbeeld begrippen als ziel en geest dan in een andere verhouding tot elkaar komen te staan. Als we de gnostieke geschriften van Nag Hammadi bestuderen, dan zien we dat daar het woord ziel een min of meer ondergeschikte positie bekleed ten aanzien van het woord geest. Als we nu naar de Vedische cultuur kijken, dan zien we daar eigenlijk precies het omgekeerde. Als we in de Bhagavad Gita kijken, dan zien we dat daar een mantra staat die het volgende beweert. Eerst hebben we de zintuigen, dan hebben we de geest die boven die zintuigen staat. Dan hebben we de intelligentie die boven die geest staat, die geest ordent. En dan hebben we de ziel die weer boven die intelligentie staat, die zich van die intelligentie bedient, die daar weer de getuige van is. En dit is een heel rationele, redelijke benadering van de hand van de filosoof Vyasadeva, Badarayana wordt hij genoemd, ook wel. Vernoemd naar de plaats waar hij mediteerde, in Badarikasarama in de Himalaya's. Vyasadeva is de integriteit van de Vedische kennis. Is degene die de Vedische wijsheid bij elkaar gebracht heeft en verzameld heeft in de Purana's en in de Itihasa's, de verhalen en de verhalenbundels, die de Vedische wijsheid uitdragen. En hij geeft dus met deze indeling van geest, ziel, stof, de zintuigelijkheid, geeft hij dus een heel redelijke verklaring. Een verklaring gebaseerd op de reden, waarin we duidelijk zien dat er een getuige is die gebruik maakt van een intelligentie, die een geest ordent, die heerst over de zintuigelijkheid die gestuurd moet worden. Anders zijn we een willoos slachtoffer van onze prikkels. En die zintuigen, die heersen weer over de objecten van de zintuigen, over wat van de buitenwereld naar ons toe komt. Dus dat is de hiërarchische ordening van de zaak. Als we nu naar de klassieke christelijke gnosis kijken, dan zien we niet een dergelijke logische redenering. Dan zien we meer een redenering die gebaseerd is op het feit van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die fundamenteel zijn voor het wezen van God. En waarbij de geest dan een hogere positie inneemt. Omdat er niet zonder meer sprake is van ziel in dat geheel. Dus in de christelijke gnosis zien we dat ziel een beetje gelijk staat aan het begrip vals ego of ahankara in het Sanskriet, in de Vedische kennis. Dus wat ziel is, dat is het zelf geïdentificeerd met de stof. Dat is dan christelijke gnosis. Maar in de filognosie kunnen we dat niet langer handhaven, een dergelijke benadering. Omdat we anders uit pas lopen met de Vedische kennis die ook op basis van haar redelijkheid moet worden erkend als zijnde geldig, als een geldige redenering. En dan hebben we dus zeg maar een definitorische verwarring over wat ziel en geest betekent. Dus als we over geest spreken, dan is dat in christelijke termen vaak de integriteit van de ether die daarmee bedoeld wordt. Terwijl het begrip ziel in de christelijke gnosis vaak het begrip ego dekt. De mate waarin het individu geïdentificeerd is met een bepaald, met zijn aanwezigheid in een lichaam en emoties heeft. Die ziel zou dan ook essentieel emotioneel zijn. Nou, dat kunnen we niet handhaven met de redelijkheid die we van Vyasadeva hebben gekregen. Degene die de versen verzameld heeft en die we erkennen als één integere persoon. Ook al wordt dit wel bestreden door bepaalde wetenschappelijke studies, die zeggen van ja, dat kan onmogelijk één persoon zijn geweest die al die boeken bij elkaar heeft gebracht. Maar we gaan uit van één integere persoon die we Vyasadeva noemen en die deel uitmaakt van de Vedische geschiedenis. Een grootvader van de Kuru-dynastie die uiteindelijk in de Bhagavad Gita met zichzelf op de vuist gaat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat betreft de cultuur rondom de yoga. We willen het nu over gezondheid hebben. En de geestelijke gezondheid wordt dus wel deels ook bepaald door de mate waarin wij onze begrippen hiërarchisch ordenen. Dus we ontkennen dus niet de christelijke gnosis. We erkennen dus het beginsel dat begrippen moeten worden ingedeeld. Dat we te maken hebben met volheden. Dat we te maken hebben met verpersoonlijkingen, emanaties. De gnosis, christelijke gnosis, eonen wordt genoemd. Dat noemen we in de filognosie, noemen we dat expansies. Uitbreidingen van de goddelijkheid. Zoals een levend wezen armen en benen groeit met vingers. Zo is de mensheid ontstaan in zijn verschillende verschijningsvormen. Als afspiegelingen van de goddelijkheid. Als individuele zielen in relatie tot die grote ziel die dat alles met elkaar weer verbindt. En die dus meer is dan alleen de ether. De ether is één aspect van de goddelijkheid. De tijd is een ander aspect. En de materie, de manifestatie, is ook weer een ander aspect. En de ziel dekt eigenlijk gnostisch, filognostisch, dekt hij de hele integriteit van deze drie basiselementen van de schepping. Tijd, ruimte en materie, of tijd, ether en de manifestatie. ja, die drie, de integriteit van die drie, dat is wat we dan uiteindelijk de ziel noemen of de oorspronkelijke persoon noemen. Hè. De wordt dus in Sanskriet ook wel de Purusha genoemd. Ja, dus we hebben de persoon, de ziel, het Atma, het zelf. Of, dat is in Sanskriet een woord dat zowel de geest als de ziel als het zelf dekt. En filognostisch gaan we dus ook vanuit dat de ziel een integratief begrip is dat meer het algemene zelfbewustzijn aanduidt van de integriteit van het geheel van de schepping. Hè, met dus alles, met zowel het persoonlijke als het onpersoonlijke daarbij inbegrepen. Dus de ziel als fundamenteel begrip, een superziel die alle individuele expansies van zichzelf dekt en omvat, maar terwijl die individuele expansies daar niet gelijk aan zijn, dat definieert in wezen onze individuele gezondheid. Wij zijn individuen als we gelijkgericht zijn met die ziel. Dus de term gelijkgericht zijn, of wat in het Engels alignment wordt genoemd, hè, in lijn verkeren met, op één lijn verkeren met, het gelijkgericht zijn, dat is dus essentieel voor de geestelijke gezondheid van een individuele ziel. Maar we hebben dus ook een soort collectieve ziel, een gezamenlijke ziel, die we vaak religieus duiden. En wat dan ja, door Freud, die dat ook analyseerde, wel terecht superego wordt genoemd. Als we dus van een bepaalde religie, een bepaalde manier om over dingen na te denken en zeggen van ja, dit is nou eigenlijk de ziel en alles wat daar van afwijkt, dat is ketterij en dat klopt niet, zeggen wij filognostisch, nou, die redenering klopt niet. Want in de filognosie gaan wij uit van verschillende vormen van logica die tot verschillende religieuze werkelijkheden leiden. We hebben dus in de filognosie 6 basisvisies, verschillende vormen van logica, die uitgaand van een bepaalde discipline, redeneren naar een bepaalde oorzakelijkheid. En die 6 visies die zijn allen geldig. Hè? De wetenschap is even geldig als de religie. En de religie is net zo belangrijk en net zo geldig als het politieke denken. En dat is weer niet weg te strepen tegen of te plaatsen boven spirituele zienswijzen of therapeutische en analytische, meer artistieke zienswijzen. Dit is de werkelijkheid van de filognosie. We zitten met verschillende vormen van logica. Dus geestelijke gezondheid, hè, dus de gezondheid die zowel de individuele gezondheid als de sociale gezondheid dekt, gaat dus uit van die verschillende vormen van logica, die verschillende vormen van intelligentie, die verschillende visies op de werkelijkheid. Dat is in wezen wat onze gezondheid uitmaakt. Individueel moet ik zeggen dat in de filognosie het accent voornamelijk ligt op het doen van yoga-oefeningen. Hè? Dus dat wil zeggen dat je 3 keer per dag yoga-oefeningen doet. En dat gecombineerd ook met mantra's. Hè? In de yoga moet je de geest naar binnen richten om daar de rust van de stille getuige te vinden die de ziel is, die de persoon is, en die je ook weer in verbinding brengt met die oorspronkelijke persoon, die integriteit van God. In de yoga, als we zo bezig zijn, maken we dus gebruik van mantra's om ons geest te concentreren. Zonder mantra's lukt het niet. De yoga zoals we die kennen is meestal de Ashtanga yoga, de 8-vormige yoga, waarbij we stap voor stap, afhankelijk van eerst waar we nee tegen zeggen en dan waar we ja tegen zeggen, lichamelijke oefeningen gaan doen, waarbij we door het reguleren van de ademhaling de aandacht naar binnen trekken. En dat de aandacht naar binnen trekken, dat gaat gepaard met een bepaalde manier van je concentreren. En dat concentreren, dat doen we dan met behulp van mantra's, vaste gebeden. Of vaste formules. In de filognosie hebben we daar een aantal afleidingen van ontwikkeld. Bijvoorbeeld wat in het Sanskriet de Gayatri mantra heet, daar hebben we een aanpassing van ontwikkeld. En die luidt als volgt. We nemen eerst de basisklank Aum, die hebben we overgenomen uit het Sanskriet, maar daarna hebben we dus een vertaling in het Nederlands ontwikkeld, die stelt aarde, ether, hemel, dat vitaal, dat bidden wij. Genade van God voor iedereen. Denken zuiver in harmonie. Dit is zeg maar de filognostische drievoet mantra. Gayatri betekent in feite drievoet. Dat is een vers dat bestaat uit 4 keer 3 versvoeten. En dat is wat we opzeggen als we onze yoga-oefening hebben gedaan. En in overeenstemming met de orde van de tijd de zon begroeten met een yoga-oefening die we de zonnegroet noemen. Dit is een vaste routine die je 3 keer per dag doet. En waarbij je naast die Gayatri-mantra daarvoor 10 keer Aum zegt. Dit is niet zomaar een overgenomen iets. Dit is een fundamentele noodzakelijkheid. Omdat de geest niet alleen maar waarnemend kan zijn. Je kan niet alleen maar de stille getuige zijn. Je moet ook actief het voorste gedeelte van je hersens erbij betrekken. Zoals ik in het vorige praatje uitlegde, is de intelligentie afhankelijk van die integriteit van de hele hersenstructuur. Dus niet alleen van de waarnemende, maar ook van de handelende delen van de hersenen. De frontale gedeelte van de hersenen. Anders komen we niet goed tot de integratie van die verschillende interne aspecten van geest en stof, van het mentale en het fysieke, maar ook van het initiatiefrijke en het ontvankelijke. En dus die dingen worden in de interne discipline in de yoga verenigd tot 1 bewustzijn, waarbij we dan een gnosis ontwikkelen die gebaseerd is met name op de indelingen die we van de Vedische cultuur kennen, zoals die is samengevat door de filosoof Vyasadeva. De externe gezondheid is wat we de sociale gezondheid noemen. En die hebben we dus uitgesplitst in de 4 velden van handelen. Als we dus ons goed houden aan de regulerende beginselen, dat wil zeggen niet drinken en niet aan de drugs zijn. Als we dus seksueel terughoudend zijn en proberen onze energie niet te veel te verspillen, onze aandacht niet te veel af te leiden en zuiver bezig zijn. Wat dan promiscuïteit weerstaan heet. We proberen dus niet ons te veel te laten verleiden door de seksualiteit. Als derde principe een zekere boetvaardigheid. Dat wil zeggen dat we in de praktijk niet gokken. In principe tegen het casino gebeuren zijn. Waarmee we min of meer een compromis met de duivel proberen te sluiten. Zonder te beseffen dat we gewoon de zwakheid die dat inhoudt. Een gebrek aan boetvaardigheid, een gebrek aan inschikken en delen met elkaar. Het voortdurend zinspelen op een begeerte naar de middelen. Wat we gewoon corrupt noemen in de filognosie. Die mentaliteit van het gokken en het begeerten naar het geld moeten we bewust tegengaan. Er moet worden, je kan het niet verbieden, zwakheid kan je niet verbieden. Maar je moet het wel sterk terugdringen met reguleringen. Een casino mag nooit groter zijn dan een stadhuis dat er vlak naast staat. En wat bijvoorbeeld in Enschede, waar ik mediteer, het geval is. Wat ik persoonlijk en anderen met mij een grote schande vinden. Dat het gokken nog belangrijker is dan het beleggen van vergaderingen. Alleen al qua architectuur. Dus dat is een grote aanfluiting. En bovendien staat het ook pal in het centrum. Daar waar eigenlijk de bioscoop moet staan. Die naar de rand van het centrum is verhuisd. Dus eigenlijk zou dat gokhuis naar de rand van het centrum moeten verhuizen. En die bioscoop moeten verhuizen naar waar Holland Casino dan zit. Maar goed, dat gokken, dat is een derde principe waar we ons aan moeten houden. Het vierde principe is dat we geen vlees moeten eten. Dat we vegetarisch moeten eten. En dat we moeten onderkennen dat dat een lastig iets is. Omdat je dan meer moeite moet doen om je eiwitten en je vetten en je vitaminen goed bij elkaar te krijgen. Dus je hebt daar wat extra aandacht voor nodig om qua voedsel gezond te zijn. Maar vanuit het principe van de geweldloosheid en de genade, het mededogen voor alle levende wezens, moeten we dus vegetariër zijn. Dit zijn 4 basisregels, dus geen drugs, geen alcohol, geen promiscuïteit, niet gokken en geen vlees eten. Dat zijn basisregels om met die velden van handelen in harmonie te verkeren en ook sociaal gezond te zijn. Want als we ons niet aan de regels houden, dan draaien we door in een van die velden van handelen en dan verzanden we in politieke partijen die niet meer aardig zijn, maar het willen winnen van, en de zaak willen verdringen. En dan krijgen we communistische dictaturen, fundamentalistische dictaturen, kapitalistische dictaturen en nationalistische, fascistische dictaturen, die allemaal het gevolg zijn van doordraaien in één van die velden van handelen. En dat kunnen we dus niet hebben. En als we willen voorkomen dat we doordraaien in die velden van handelen, moeten we ons dus aan die regulerende beginselen houden. Dus dit is nou eigenlijk de integriteit van de gezondheidsfilosofie van de filognosie. Wij beoefenen yoga, we houden ons aan de regulerende beginselen en we keren ons van geen van de velden van handelen af, zodat we integer in dat opzicht van een goede individuele en sociale gezondheid kunnen spreken met respect voor alle visies, alle manieren van denken in de wereld. En dat is de integriteit van de filognosie. Ik dank u voor uw aandacht.